Dit is de Camper Podcast. Hier hoor je alles over campers, reizen, techniek en alle andere interessante informatie.
Wij nemen je mee in deze fantastische wereld en bespreken alles wat erbij komt kijken.
Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Marlies Pippel en ik hou van ontwerpen, creëren en bouwen van campers.
En ik ben Peter, vooral geïnteresseerd in techniek en achterliggende informatie. Samen hebben we flink wat ervaring op het gebied van campers en reizen en nemen je daarom mee in deze aflevering.
Welkom bij de Camper Podcast.
Zeker, Marlies, we hebben een leuke gast vandaag. Wie mogen we verwelkomen?
We hebben Edwin van de NKC.
Goedemorgen.
Leuk dat je er bent.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, en we gaan het vandaag hebben over...
Het leukste onderwerp van de wereld, hè?
Ja,
verzekeringen.
Ja, nee, dat snap ik helemaal. Ja. Ja. Edwin, wat maakt dat het voor jou zo leuk is? Wat is jouw achtergrond?
Een jaar of 25 geleden begonnen we in de bankaire sector. Doorgegroeid naar verzekeringen. En al 12 jaar geleden overstap naar NKC gemaakt. Dus eigenlijk dagelijks bezig met verzekeringen, maar ook met vakantie. Ja, ja. Een hele leuke combinatie.
Ja, dat snap ik wel. Dat blijft trekken dan, hè? Dat avontuurlijke gevoel, dat snap ik. Ja. Ja. Hey, verzekeringen inderdaad, Marlies, want daar willen we veel over weten.
Ja, het is vaak niet het eerste waar mensen aan denken als ze een camper aanschaffen. Maar desalniettemin best wel belangrijk, want je moet wel echt goed verzekerd zijn. Dus vandaar dat we Edwin hebben uitgenodigd en superveel vragen gaan stellen over waar moet je nou aan denken bij het afsluiten van een verzekering?
Kom maar op met de vragen, zou ik zeggen. Ja.
Nou ja, de eerste vraag is dan ook, waar moet je camper nou precies aan voldoen als je een NKC-verzekering wil afsluiten?
Specifiek NKC, maar ik zou me wat breder willen trekken. Het verschilt natuurlijk deels per verzekeraar.
Ja.
Ik denk dat je moet omdraaien. Ik denk dat je eerst naar de klant zelf moet gaan kijken. Wat wil een klant nou verzekeren?
Ja.
Verzekeren is namelijk eigenlijk een stukje vermogensbescherming.
Ja.
Heb je, als er wat gebeurt, voldoende centjes achter de hand om dat risico zelf te betalen? Brand je camper af, even een catastrofaal voorbeeld.
Ja.
Heb jij dan nog voldoende centjes om zelf een nieuwe camper aan te schaffen?
Ja, en dan heb je
het
denk
ik... antwoord nee zijn.
Ja, en precies. Dat gaat vooral over het stuk van, is het een duur onderdeel, een duur apparaat wat je graag wilt vervangen als er iets is.
Ja. En kun je dat zelf betalen en zo niet? Nou oké, dan kom je al gauw bij verzekeren.
Ja.
Wat wil ik dan gaan verzekeren? Ja, en dan hoe je hem wil verzekeren, hè? Doe je hem all risk of beperkt casco? Dat hangt ook van het prijskaartje af. Wil je hem helemaal volledig verzekeren en betaal je er liever per maand wat meer voor, dan ga je voor all risk. Zeg je van nou, brand, diefstal, uitbreuk, storm, om wat te noemen, beperkt casco is voor mij ook wel voldoende. Ja, dan betaal je ook wat minder.
Ja.
Maar dan heb je ook minder dekking. Ja, en dat is denk ik, daar komt het voornamelijk op aan in eerste instantie, die keus.
Dus wat zou jouw advies daarin zijn dan? Wat als jij bijvoorbeeld, wij zijn ooit begonnen met een Mercedes 508. Die kostte toen €7.000.
Uit 1976, niet onbelangrijk.
Je moet hem toch verzekeren, hè? Dat is verplicht.
Het WA-gedeelte is sowieso verplicht, dus daar kom je niet onderuit.
Daar kom je niet onderuit. Wat zou jouw advies naar ons zijn?
Dan komt ook een dingetje leeftijd om de hoek kijken. Sommige verzekeraars stellen een leeftijdsgrens. Het voertuig wat jullie nu noemen zou bij NKC niet verzekerd kunnen worden.
Dat is wel heel extreem, denk ik. Hè?
Dus, er zijn er nog heel veel van die leeftijd.
Okay.
Maar er zijn verzekeraars die gewoon een leeftijdsgrens stellen van boven de 20 of boven de 30 willen wij niet verzekeren.
Nee, dat snap ik.
Altijd risico.
Ja.
Maar met €7.000, nou, ik denk dat wij voldoende campers in de portefeuille hebben die een waarde hebben van €7.000, waarvan men zegt van, maar als die gestolen wordt of afbrandt, ik heb geen €7.000 in mijn portemonnee zitten.
Nee, daarom.
Dus ik ga toch all-risk verzekeren.
Oh ja?
Ja. Kijk, wat vaak dan ter sprake komt, dan bellen mensen op of mailen van, nou, mijn camper is uit 76 en hij is nog beperkt casco of all-risk verzekerd, doe maar alleen WA.
Ja.
Dat is een denkwijze, als je puur naar leeftijd kijkt, die vaak bij autoverzekeringen...
Ja, daar herken ik het van. Ja.
Dus 5, 6 jaar laat je je auto nog wel all-risk en dan 6 tot 11, 12 jaar laat je hem beperkt casco en daarna WA. Maar campers houden langer hun waarde.
Ja.
Ja, waarom zou je naar leeftijd kijken?
Oh, ja.
De ene is die €7.000 die jullie net noemden al een godsvermogen.
Ja.
Ja.
En anderen zeggen van nou, ik koop een nieuwe camper of voor mij een nieuwe camper en die is €40.000. Oh, doe maar alleen maar WA. Ja, dat soort mensen heb je ook.
Ja.
Waar moet die aan voldoen? He, jouw eerste vraag.
Ja.
Ja, toch terug eerst even naar de persoon. en op die manier...
Terug naar de klant.
Bij BNKC, terug naar de klant van oké, wat wil je, wat kun je, hoe zit je in elkaar? En maak dan een keus van wat wil ik verzekeren? En daar kun je dan ook omheen gaan bouwen met de extra dekkingen. De pechhulp, een inzittende verzekering, een rechtsbijstand. Ja, dan kun je helemaal een custom-made advies gaan geven.
Weet je, Marlies, zo leren we nog wat, hè?
Ja, nou, ik had er helemaal niet over nagedacht. Nee. Maar ik doe ook nooit de verzekeringen.
Nee, dat scheelt.
Maar dat scheelt. Ik vind vaak ook... Er zijn best wel veel regels in zo'n polis. En je moet eigenlijk wel alles goed doorlezen. En niet alle verzekeringen zijn hetzelfde. Dus het maakt het ook wel complex, denk ik, voor mensen om een verzekering te kiezen. Omdat je best wel wat stof moet doorlezen om te bepalen welke verzekering is nou het beste.
Meest makkelijke taal ook altijd.
Nee.
Ik probeer verzekeraars daar gelukkig de laatste jaren wel op te letten. Maar
ja.
Maar ik snap wat je bedoelt. Inderdaad. Ja. Desondanks loont het denk ik wel om die moeite te doen.
Ja.
Om je goed te oriënteren.
Ja.
En dan inderdaad dat lijstje van wat wil ik en wat wil ik betalen.
Ja.
Wat wil ik aan eisen, wat wil ik aan dekkingen. Ja, en dan heb je er misschien 10, weet ik hoeveel aanbieders. En naarmate je dan nog verder in verdiept, blijven er toch een aantal over. En ja, dan komt ook een stukje gevoel bij kijken. Uiteindelijk, heel vaak, komt ook de P van prijs natuurlijk om de hoek kijken.
Ja.
En nou, dat is nog wel een gevaarlijke, want dan gaan mensen toch... Oh ja, maar daar is het €80 en daar is het 65. Ja. Oh, dan ga ik voor die 65. Maar ja.
Het is niet appels met peren. Dat is het.
Dat is een probleem. Want
ja.
Pechhulp bij de ene wel in, bij de ander niet. Nou, stel dat bij die 65 er niet in zit en bij die van 80 wel.
Ja.
Ja, dan kun je toch misschien beter voor die van 80 gaan.
Ja, dus daarom.
Er zit een heel proces aan vast.
Ja.
Dat laat je goed adviseren. Dat is sowieso een advies. Laat met je meedenken en bekijk wat je zelf wil en kan.
Ja, inderdaad. En zou je dan adviseren om de verzekeraar zelf te bellen om advies in te winnen? Of zou je zeggen van nou... Je kan beter een onafhankelijk persoon daarin benaderen.
Nou, ik denk sowieso een verzekeraar of een tussenpersoon bellen kan geen kwaad.
Ja.
Want dan hoor je ook het verhaal erachter. Die zullen wel vaak natuurlijk preken voor eigen parochie, om het zo te zeggen. Maar het levert altijd wel weer waardevolle informatie op.
Ja, daarom.
Het is ook vaak een kwestie van gunnen. En gevoel.
En in hoeverre is klantvriendelijkheid een onderdeel binnen het beslissingsproces?
Ik denk dat dat een hele belangrijke is, maar dat is ook dat gunnen.
Ja.
Als jij zelf bij een winkel komt en je wordt afgesnauwd en je hebt zoiets van dit matcht niet, dit klikt niet, ja, dan ga je ook bij de buren kijken.
Dat je heel veel moeite moet doen om iemand aan de telefoon te krijgen.
Bijvoorbeeld, hè, lange wachttijden en nou ja... Als je van tevoren al georiënteerd hebt en je hebt een website waar je niet doorheen te komen is. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk meespelen.
Waarom?
Hey Edwin, hoe helpt de NKC hierin? Stel voor, ik heb inderdaad mijn 1976 Mercedes Sprinter 508 Camper. Wat een heel fijn busje was trouwens. Ik heb er een gekocht en ik ben klaar om op reis te gaan. Dan zou ik graag natuurlijk dat goed willen doen. Kan ik bij jullie op de website dan terecht voor een polis?
Dat sowieso, ja, dit specifieke voorbeeld helaas dan niet meer, hè, gezien de leeftijd van
juist, ja,
hè, dus dat is wel een dingetje. Ja. Dus daar loop je al snel tegen een grens aan. Ja. Overigens bij andere verzekeraars zal dat ook zo zijn of kunnen zijn.
Maar voor ieder andere gangbare camper?
Via nkc.nl hebben we een hele handige rekenmodule. En daar kun je zelf je berekening maken. En ik zeg altijd gekscherend, je kan er ook een beetje mee spelen. Dekking erbij, dekking eraf. Wat wordt dan de premie? Je kunt je eigen pakket samenstellen.
Ja.
Dan kun je zelfs een volgende stap zetten en hem online afsluiten. Dan heb je na een kwartier heb je eigen camperverzekering afgesloten.
Precies, met je kentekenbewijs en je meldcode in de hand kun je vrij vlot afsluiten natuurlijk.
Een hele goede toevoeging inderdaad.
Ja, ja.
Dat is wel heel belangrijk.
Wij hebben dus altijd een probleem, hè, met dat hele verzekeren. Omdat mensen vaak eerst een bedrijfsbus kopen.
Mm-hmm.
En die wordt dan langzaam omgebouwd en dan uiteindelijk wordt hij overgezet op camperkenteken. Maar hij moet al wel verzekerd zijn.
Ja.
Kan dat ook bij jullie?
Dat kan. Dan sluit je wel een NKC camperverzekering af.
Ja.
Alleen we hebben daar een specifieke dekking op.
Ja.
En dat is de aanbouwdekking. De naam zegt het al, aanbouw, er is iets in wording. Het was een bus, het wordt een camper. En voor die tussenliggende periode kun je dus de bus en de materialen verzekeren.
Ah.
Mag je er zeer beperkt mee rijden. Het is niet de bedoeling dat je al op familiebezoek gaat en mensen gaat helpen verhuizen en vrolijk naar Italië op vakantie gaat. Dat kan dan nog niet.
Nee.
Maar rijden naar de Gamma voor het halen van schroeven, als die vanuit jullie werkplaats naar de RDW zou moeten, dat zijn ombouwgerelateerde ritjes, die zijn toegestaan.
Ja.
Dan komen er vaak nog wat andere keuringen eventueel bij kijken. En als dan het hele pakketje rond is, hij is goedgekeurd, de RDW heeft zijn stempeltje erop gegeven, dan kan de aanbouwdekking omgezet worden in reguliere dekking.
Okay.
Dan kun je alsnog op pad.
Ja, want dat is wel heel fijn. Want heel vaak mag een particulier persoon geen bedrijfswagen verzekeren. Zeg ik dat goed?
Ja, nee, er zijn allerlei regels voor. Voldoet hij nog wel aan inrichtingseisen? Je loopt tegen allerlei problemen aan tijdens een aanbouw. Ja.
Bij ons in principe ook. Hè. We kunnen alleen, dat zal bij andere verzekeraars net zo zijn. Zakelijk gekentekende voertuigen en zakelijk gebruikte voertuigen kunnen wij in onze particuliere portefeuille helaas niet verzekeren.
Ja.
In die aanbouwsituatie kan dat dan weer wel.
En je hebt ook altijd een dag of drie dat het kenteken bij de RDW er al uit wordt gehaald. En dat het nieuwe kenteken al zeg maar bestaat, maar nog geen kentekenbewijs is.
Hmm.
Ben je dan ook verzekerd?
Ik ben gewoon nog wel verzekerd. Ja.
Okay.
Dat is verder geen probleem. Zolang dus het kenteken maar bekend is.
Ja.
Dit is wel echt de meest gestelde vraag. He? Ik heb nog een bedrijfskenteken. Ik weet dat er nieuw in de post zit, maar ik wil al wel ermee naar huis rijden.
Dat heb je natuurlijk ook al met die aanbouwdekking. Ja. Mag je al rijden naar huis, ombouw gerelateerd?
Ja.
En dan moet je nog niet gelijk de volgende dag natuurlijk naar Oostenrijk.
Kroatië gaan.
Nee, dat is onhandig. Nee, dat is, en ook heb je dan natuurlijk je verzekeringspaparazzen nog niet. Groene kaart en dat soort dingen.
Nee.
Maar...
Nee, helder.
Dus dat is wel belangrijk om op te wachten.
Dat zou ik zeker wel doen.
Ja.
Zeker met gedoe tegenwoordig, met de groene kaart die overigens wit is tegenwoordig.
Oh!
Ja, dat is al een paar jaar, maar dat... in de volksmond heet het documentje natuurlijk een groene kaart. Ja. Vanwege een gedeelte van het papier wat altijd groen was. Maar sinds een jaar of twee, drie zijn ze wit.
Zijn ze wit.
Ja.
Dus we krijgen ook regelmatig telefoontje, ik ben mijn groene kaart kwijt. En dan is die waarschijnlijk wel aangekomen, maar ja, hij was
de
wit.
De witte
dus
kaart.
Op papier.
Wat goed.
Ja.
Edwin, wat zijn een beetje de meest voorkomende zaken waar je als NKC mee te maken krijgt qua schade? Zijn dat
schade?
Zijn dat diefstal of kleine ongelukjes? Of,
Nou, je noemt hem zelf al die tweede, hè? De eenzijdige aanrijding. Hè? Net dat boompje over het hoofd zien, dat paaltje, die steen. Mensen die dan helaas de hoogte niet goed inschatten met de bovenkant een dakgootje raken.
Ja.
Het zijn de vervelendste schades. Maar het zijn ook de meest voorkomende schades.
Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Want klanten die zoeken dan telefonisch contact, denk ik.
Mm-hmm.
En die zeggen dan, goh, wat dom, ik heb de luifel eraf gereden. Ik dacht dat ik het wel redde onder de carport of onder de boom.
Ja, dan zeggen we ook volmondig is hartstikke dom natuurlijk. Ja. nee, ja, het vervelend is het
misschien, nee.
Nou ja, dat zou ook nog kunnen.
Oh, nee.
Als wij het niet zeggen, zeggen ze het vaak zelf wel. Ja, het zijn de vervelendste schades, want die mensen zitten al vol schaamte aan de telefoon. Ze moeten ook al gaan bellen. Oh, ik heb schade gereden. Ja, het is het vervelendste voor die mensen zelf.
Het boetekleed moet echt even aan. Ja.
Goed, dan kunnen we natuurlijk gewoon meeleven. En afhankelijk van de verzekeringsdekking kun je dan vaak ook wel gewoon goed nieuws geven.
Ja.
En dat ook afhankelijk van hun positie op de beroemde Bolens-Malens-ladder, heeft het misschien niet eens gevolgen voor de premie. Ja, dan zijn ze vaak wel weer blij.
Ja, want dat is natuurlijk een afweging wat je vaak hoort. Hè? Van, goh, ga ik €1000 schade claimen om vervolgens €500 meer aan premie te betalen in een jaar.
En dat is dan onze toegevoegde waarde als adviseur op dat moment. Ja. Om even met die mensen mee te kijken. Van waar zit je op die bonus-malus-ladder? Wat is je terugval als je hem gaat claimen? Want daar wordt niet naar gekeken. Hè? Dat is wel eens een misvatting van, oké, ik claim €300, dus mijn terugval dat. Maar mijn buurman heeft €3500 schade, dus die gaat veel verder terugvallen. Nee. Of het nou €80 is geclaimd of €800, de terugval is allemaal hetzelfde. Hè?
Dus
er wordt niet gekeken naar de hoogte van de schade.
Oké.
Normaal, dat is onze toegevoegde waarde als adviseurs. Ja. Daar kunnen wij dan dat extraatje in betekenen om dat vraagstuk wat jij net schetst.
En ik neem aan dat mensen vervolgens een schadeersteller uitzoeken of een dealer. En vanuit daar wordt het opgepakt, denk ik.
Ja, nou en ook daar moeten we even voorzichtig in zijn met eigen risico's en dergelijke. We werken met een netwerk van gecontracteerde schadeherstellers. Gaat men daar naartoe, dan is het eigen risico fors lager.
Hey,
en dat is dus wel belangrijke dingen. En dat zal ook per verzekeraar verschillen natuurlijk. Maar dat zijn wel dingen om even op te letten. En je hebt natuurlijk die voordelen van zo'n aangesloten hersteller. Een stukje garantie, eventueel vervangend vervoer, haal- en brengservice. Ja, dat heeft ook vele voordelen.
Ja. En natuurlijk de garantie dat het echt goed gebeurt.
Dat is wel het uitgangspunt natuurlijk.
En niet dat het gebeund wordt natuurlijk. Ja, ja. Wat zijn wat jou betreft de beste tips om schade te voorkomen? Als we het toch over schades hebben.
Ja, nou, dat is een hele goede inderdaad.
Moet je opletten.
Die zijn hele goede natuurlijk.
Want jullie zullen toch wel wat trend zien, denk ik.
Ja, nou ja, die schades die we net al noemden. Hè, die eigen schades. Zorg dat je... Nou ja, als je nou inparkeert, dat je dat samen doet. Dat er even iemand voor of achter meekijkt. Dat soort dingen. Maar ook zorg vooraf. Check regelmatig je banden. Profieldiepte, dat soort dingen. Onderhoud. Hou je camper goed schoon. Check regelmatig kitnaadjes. Dat soort dingen. Want kit kan uitdrogen. En dan heb je lekkerij. Nou, als je lekkage in je camper hebt, word je ook niet vrolijk.
Nee. En het moet toch ook elk jaar gecontroleerd worden officieel? Want anders gaat de dekking niet.
Nou, of dat verschilt. Maar in de meeste verzekeringspolissen wel opgenomen dat je als, ja, zeg ik het even in oude taal, als goed huisvader voor je spullen zorgt.
Ja.
Dus je moet goede zorg in acht nemen. Dus ja, je moet wel kunnen aantonen dat je regelmatig natuurlijk het motorisch gedeelte en technische gedeelte laat checken en onderhouden. Nou, in die banden. Dus als je camper uit de stalling komt of de stalling ingaat, zorg dat alles tip-top in orde is en dat je voordat je op pad gaat ook veel controleert. Want ja, dat een motorblok ineens problemen gaat geven terwijl je dat had kunnen voorkomen. Pechhulp bijvoorbeeld.
Ja.
Dure aangelegenheid. Je dan ook nog eens geen pechhulpdekking zou hebben en je moet zelf je camper laten repatriëren uit Zuid-Frankrijk.
Ja.
Dan
ja, dat is een duur
grapje. Moet je niet te vertellen wat dat gaat kosten, zeg maar.
Nee, dat is...
Even gekscherend, hè. Wat zou dat dan kosten?
Enkele duizenden euro's.
Oh, echt?
Ja.
Ja, dus dat... is echt wel de moeite waard om...
Even goed te kijken of je een camperverzekering hebt met pechhulpdekking.
Ja.
Of dat je een AWB-hulpdekking hebt. En als ik dan even, wij van WC eens... NKC heeft er gewoon de standaard in zitten. Wij willen onbezorgd camperplezier bieden. Dus die pechhulpdekking die zit bij ons standaard erin.
En zou jouw advies zijn om alles technisch in orde te maken... als je hem de stalling in doet na het seizoen? Of als je camper uit de stalling komt? Of maakt dat niet zoveel uit?
Maakt op zich niet heel veel uit. Maar goed, ook in de stalling kan er natuurlijk het een en ander, gebeuren. De accu's kunnen leeglopen. Hangt ook eraf van hoe de stalling daarmee omgaat. Want dan hoor je ook wel eens dat de accu's er helemaal uit moeten. En de gasflessen. En temperatuur in de stalling maakt natuurlijk ook uit.
Ja, want als het vriest en je watertank zit er nog vol.
Dat soort dingen. Kijk ook naar een klein zijsprongetje naar hoe de stalling eruit ziet. Want... staat hij bij boer Jansen, terwijl de stroobalen 2 meter hoger liggen en dat ligt allemaal scheef gestapeld en het dak staat op instorten. Dan moet je ook afvragen of je daar je dure camper wil plaatsen.
Dit zal ongetwijfeld wel een keer voorgekomen zijn, als ik het zo hoor.
Niet bij mij in ieder geval, maar natuurlijk, ja, er valt wel eens wat om. Of een laddertje of weet ik wat. Ja, en heb je een professionele stalling die goed beveiligd is ook alweer heel anders. Hè. Dat zijn ook van die dingetjes om schade te voorkomen. Wat zou je gebeuren dat je... Nou ja, dat je camper bij boer Jans uit de schuur gejat wordt. En boer Jans heeft niet een camera of wat dan ook. Wordt toch een lastig verhaal.
Ja, dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Van, hey, is mijn stalling wel voldoende?
Ja, is op zich denk ik ook een hele, hele goede inderdaad. Ja.
Kunnen we ook nog wel een hele podcast, denk ik, aan wijden.
Over stalling, ja. Ja,
oh.
Ja zeker. Hey, wat ik nog wil weten, Marlies, is over taxaties en verzekeringen.
Ja, daar weet ik niks van.
Weet je er niks van? Nee, maar gelukkig hebben we Edwin zitten. Heeft natuurlijk met waardes te maken. En wat is iets waard? En hoe schat je dat dan in? Hoe kun je daar iets over vertellen, Edwin, hoe dat verloopt?
Kom je toch weer bij die vermogensbescherming uit waar we het begin al over hadden.
Ja.
Taxeren is natuurlijk een item bij uitstek om een waarde te bepalen. Dat mogen jullie als campers natuurlijk niet doen. Dat mag Pietje op de Hoek niet doen. Voor de verzekering moet dat echt gaan door een erkend taxateur. Dat doen wij als NKC zelf ook niet. En de waarde die zo'n expert daaraan geeft, is dan meestertijds voor 5 jaar wordt die vastgezet. Dan heb je gedurende die periode 5 jaar lang garantie dat dat bedrag bij totaalverlies van je camper wordt uitgekeerd.
Hey, dus zelfs na 4 jaar, dan mag ik nog steeds aanspraak maken op dat bedrag tijdens taxatie, wat tijdens taxatie vastgesteld. Jeetje. Ja.
4 jaar en 11 maanden ook.
Ja.
Het voordeel is, je weet... op basis van welk bedrag je premie die 5 jaar bepaald wordt.
Ja.
Ja, het voorkomt ook discussies op het moment dat die schade er is.
En een camper is redelijk waardevast, hè?
Ja.
Om ook die 5 jaar, denk ik.
Ook dat. En ja. Het, Ja, dat is ook een bepaalde regeling die onderling bij verzekeraars is afgesproken.
Nou weet ik dat onze campers hoeven eigenlijk nooit getaxeerd te worden.
Mm-hmm.
Hoe komt dat dan?
Het heeft ook te maken met andere vormen van garanties. En dus wij kennen een aankoopwaardegarantie. We kennen een nieuwwaarderegeling. Als je een hele nieuwe camper koopt, dan kom je automatisch in aanmerking voor de nieuwwaarderegeling. Dus hoef je niet te taxeren, want dan is je aankoopwaarde de basis. De nieuwwaarde van de camper.
Ja.
En heb je de aankoopwaardegarantie, dan heb je een factuur waaronder de streep staat, deze camper kost 40.000 euro. Dus heb je 3 jaar lang op basis van je aankoopfactuur al de garantie dat bij totaalverlies dat bedrag wordt gegarandeerd.
Ja, dus dat is de reden.
Is bij zelfbouwcampers.
Ja.
En waar jullie campers deels natuurlijk ook, want ze komen niet van de fabrieksband rollen.
Nee.
Goed, als ik over mijn schouder hierheen kijk, is het wel een soort van fabriek natuurlijk, maar dat is een heel ander verhaal. Daar heb je natuurlijk niet een waarde vast. Je hebt een bus gekocht voor bedrag X. Je hebt materiaal, je hebt loonkosten, dat is bedrag Y. Ja, dan kun je dat bij elkaar optellen en heb je een soort aankoopwaarde. Maar ja, wat je wel vaak ziet, 1 en 1 is uiteindelijk vaak geen 2, maar 1 en 1 wordt 2,5.
Ja.
Dus dan is taxeren toch wel heel nuttig, want je hebt eigenlijk ook een heel nieuw voertuig gecreëerd. Dus waarom zou je dan niet taxeren?
Oh.
Dan heb je de eerste 5 jaar, heb je daar ook geen gedoe van. En je hebt gewoon een goede waardebepaling van je nieuw gebouwde camper.
Want eerlijk is eerlijk, zo'n taxatie, dat is helemaal niet zo duur.
Nee, dat is een 160 beetje, euro.
Is echt wel de moeite waard.
Ook zeker doen, ja. Het is gewoon een bescherming van, ja, absoluut.
En nou weet ik, er wordt in Nederland best wel veel zelf gebouwd en geknutseld en gevreubeld. En ik zie hier en daar altijd wel eens een camper voorbij komen dat ik denk, nou, dit is niet hoe het hoort. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
Nou, er wordt, bij zelfbouw wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die bijvoorbeeld al op basis van algemene voorwaarden werken.
Ja.
Dus dat geeft een stukje zekerheid, een stukje garantie. Dan is een aanvullende inspectie van gas, water, elektra nodig, want dat zijn toch de risicopunten.
Ja.
Een heel simpel voorbeeld, als je mij aan zo'n bus laat knutselen. Als ik aan het water zou draaien, dan gaat de verlichting aan, bij wijze van spreken. Ik heb 2 linkerhanden. Zo'n voertuig wil je als verzekeraar wil je niet verzekeren.
Nee, daarom.
Dus als mensen ze echt zelf gebouwd hebben, en dat gebeurt heel veel, dan vragen wij ook om een aanvullende inspectie.
Ja.
Van het gas, het water en het elektra.
Waar kan je dan heen? Hebben jullie daar speciale adressen voor?
BOVAG-bedrijven.
Oké.
En uiteraard BOVAG-bedrijven die camper gerelateerd zijn, want BOVAG doet ook aan tankstations en autobedrijven. Ja. Die zullen niet heel blij zijn als je ineens met een camper komt. Dus
nee, daarom.
Campergerelateerde bedrijven die lid zijn van de BOVAG.
Ja, want ik weet dat de BOVAG een speciale afdeling heeft ook voor camper.
Ja, we hebben een apart keuringsformulier is daarvoor. En dan als dat keuringsrapport er is, in combinatie dan, zeker als het om zelf wel gaat, met natuurlijk de RDW-goedkeuring.
Ja.
Hè, want dat zijn 2 losstaande feiten. Hè. De RDW moet natuurlijk keuren, voldoet die aan de eisen die we gesteld hebben in de wegenverkeerswet. Dat is 1. Aanvullend stelt onze verzekeraar dan ook de eis van die inspectie gas, water, elektra.
En je kijkt dan niet naar de regels van de Belastingdienst, want die zijn weer ook anders.
Nee, dat heeft de RDW in feite al gedaan natuurlijk.
Ja, hier valt veel over te zeggen.
Oh. Ja.
Ja. Ja, hier is heel veel onduidelijkheid over bij heel veel mensen en zelfbouwers. Ja. Ja, want je hebt inderdaad verschillende regimes waar je naar moet kijken als eigenaar van een busje die je naar camper gaat converteren.
Mm-hmm.
En dit is echt wel een belangrijk onderdeel, want als ik het zo goed hoor, dan kun je toch wel wat geld besparen. Dan wel je een hoop ellende besparen verderop in trekt, mocht je toch een keer een ongeluk maken. Of
goede voorbereiding is wat dat betreft halve werk.
Nou, ook
wel op technisch vlak, als het belastingtechnisch en ook verzekeringen. Want het wordt nog wel eens vergeten. Hè. We hebben ze wel eens mensen aan de telefoon. Vrijdagmiddag om 16:45. Ik ga morgen mijn camper ophalen. En dan blijkt dan een zelfbouwcamper te zijn. En dan kom je toch in dat verhaal met die keuring terecht.
Ja,
en dan
een
vrijdagmiddag om 16:45. Nee, ja, dat. Of mensen gaan al wel op vakantie terwijl ze de keuring niet gedaan hebben.
Die bellen handig vanuit de periferiek. De verzekering.
Nou, het is wel eens gebeurd dat mensen, ja, ik heb nou pech en ik word niet geholpen. Nee, omdat die polis nog geen officiële polis is. Je had niet op vakantie gemogen. Ja. Dan heb je toch ook wel, meestal kunnen we het dan wel regelen dat ze in ieder geval WA verzekerd terug kunnen. Maar ja, dat zijn wel de uitdagende gevalletjes.
Hier heb je geen zin in op vakantie. Nee.
Nee, en wij op dat moment op vrijdagmiddag 16:45 ook niet.
Nee, ook niet. Nee,
nee. Nee, dus wees op tijd.
Wees op tijd. Begin op tijd. En of het dan zelfbouw is of gewoon een fabrieksgebouwde camper. Ga je op tijd oriënteren.
Informeer.
Ja.
Laat je laat je informeren.
Ja. Ja. Ik denk het meest juiste advies, begin op tijd inderdaad.
En houd rekening dat als je een zelfbouwcamper hebt, dat je die alvast wel laat keuren.
Als dat kan natuurlijk.
Ja.
Kan pas laten keuren als die helemaal klaar is natuurlijk. Ja. Dus dat zijn wel dingetjes. Maar dat is wel goed om er rekening mee te houden.
Ja.
Je wil op moment X op vakantie.
Ja.
Ja, dan zou het kunnen zijn dat je al ruimte voor moet beginnen met en bij de RDW en die andere aanvullende keuring, als die überhaupt nodig is. Want dat is ook zo'n dingetje in de oriëntatie. Niet alle verzekeraars zullen dat doen.
Nee, dus
aanvullende
keuring.
Dus dat zijn ook van die dingen die...
Ja. Wel goed om rekening mee te houden.
Ik weet het.
Heb ik er nog een vraag over? We merken dat de RDW steeds strenger wordt, wat echt wel positief is.
Mm-hmm.
En dat niet alles meer zo wordt goedgekeurd. Dus we hebben bijvoorbeeld nu met de hefdaken... daar moeten aanvullende certificaten voor komen. En dat is best wel een gedoe, want er moet crashtesten en zo mee zijn. En nou weten niet heel veel mensen dat dit een aanvullende regel is. En komen best wel veel zelfbouwers bij ons van... ik wil graag mijn camper laten keuren. Dat kan dan niet. Kunnen jullie daar dan nog iets in betekenen?
Een hele goeie, want dit vraagstuk ken ik dus niet.
Daarom stellen we hem ook, ja.
Ja, dat is een hele goeie. Nee, wij redeneren eigenlijk heel simpel. Hij moet RDW goedgekeurd zijn.
Ja.
Dan is het een camper, dus check.
Als hij niet RDW is goedgekeurd, dan houdt het
niet,
op.
Ja, dan wordt het al lastig. Dan is hij niet te verzekeren. En dan staat hij ook niet als camper in de boeken op rdw.nl.
Met RDW goedgekeurd bedoelen we inderdaad dat hij op het kentekenbewijs moet dan staan. De notitie personenwagen met speciale notitie kampeerwagen.
Precies.
Dat is echt een specifieke code. Dus het is niet... elk busje of elke personenauto die een camper kan worden. En we bedoelen het niet in de populaire zin, maar echt in de technische benaming die de RDW hanteert. Ja. Ja.
En als dat er niet op staat, dan krijgen we nul op de kerst bij verzekeraar. Hij moet dus als camper in de boeken staan.
En in de verschillende fora's wordt altijd gesproken over het achteraf inbouwen van draaiplateaus. Wat zou de consequentie zijn als je een ongeluk zou maken en dat draaiplateau schiet los?
Ja, dat is een hele belangrijke. Nou ben ik adviseur en geen schadebehandelaar, maar dat zou een reden kunnen zijn voor verzekeraar om natuurlijk eens kritisch te gaan kijken wat er gebeurd is. Ja. Ligt de bewijslast bij de verzekeraar, dus dat is al een lastige.
Ja.
En dan moet de schade ook wel te herleiden zijn naar dat losschieten van het draaiplateau.
Ja, dus als er niks gebeurt met het draaiplateau, dan is het prima.
Ja, dat zijn wel belangrijke dingen.
In de praktijk hebben we het hierover, hè? Theoretisch is het natuurlijk weer een ander ding.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je hier ook op kunt afstuderen, bij wijze van zo'n complex kan het zijn.
Dat is wel goed en deugdelijk gemonteerd. Ja. En bij zelfbouw is dat alweer anders dan natuurlijk fabrieksbouw.
Ja.
Niet per se zo te zijn, maar daarom ook dat onderscheid zelfbouw-fabrieksbouw.
Ja.
Er wordt vanuit gegaan dat de fabrieksgebouwde campers dat probleem niet hebben, maar ja, goed.
Nou.
Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, nee.
Ik weet niet of je wel eens zo'n camper hebt gezien die in elkaar ligt, maar geen één kastje hangt dan nog.
Nee, dat is een enorme klap.
De ADAC, hè, de Duitse Wegenwacht, heeft een paar jaar terug wat filmpjes hierover gepubliceerd met integraal campers waar crashtesten mee werden gedaan. Alles wat achterin lag, ligt voorin.
Ja.
Als het ding met 60 tegen een barrière aangaat. Ja. De toiletten, de bedden, alles komt naar voren. Het is echt verschrikkelijk om te zien. Dus nee,
blijft er weinig van over, inderdaad.
Dus het is denk ik goed dat ook vanuit Nederlands, maar zeker vanuit Europese wetgeving, wordt er toch wel steeds strenger mee omgegaan. Als het gaat om hoe iets geconstrueerd wordt. Dus we hebben het nu even over een draaiplateau, maar het gaat ook bijvoorbeeld over heftaken. Extra zitplaatsen die worden toegevoegd. Dat moet echt technisch deugdelijk zijn. Want,
echt?
Ja. Ja.
Zou dan je kinderen maar hebben zitten.
Niet lang over nadenken.
Nee, precies. Gaan we het niet over hebben.
Ik heb nog één vraag.
Wat ik zeggen? Het laatste.
Ja, sorry, ik ben toch nog best wel nieuwsgierig. Ondanks dat ik niet zoveel hou van verzekeringen. Maar...
Je houdt wel van kletsen, dat scheelt. Ja.
dat scheelt om mijn podcast, hè?
Ja. ik heb een vraag over... Heel vaak worden de kleinere buscampers gebruikt... voor dagelijks vervoer.
Mm-hmm.
En volgens mij zit er wel een clausule in de verzekering dat dat niet mag. Je mag er niet voor werk, woonverkeer.
Het verschilt per verzekeraar.
Oké.
Okay. Kan verschillen.
Ja.
Dan is er vaak opgenomen in de algemene of in de voorwaarden dat recreatief gebruik is toegestaan. Ja. Nou ja, dat wat jij nu schetst is geen recreatief gebruik.
Tenzij ik ga slapen op mijn werk.
Ja, nou ja, ik weet niet of dat... dan wordt het nog lastig, hè, bewijslast.
Ja.
Dus er zou het ook weer zakelijk gebruik kunnen zijn. Is dat weer uitgesloten?
Oh ja.
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 Ja. Kleine lettertjes. Dus... Nee, maar het is vaak uitgesloten. Dus let daar wel heel goed op.
Ja.
En wat dan ook nog een dingetje is, bij sommige verzekeraars of verzekeringen is er ook nog een beperking aan het aantal kilometers wat je per jaar mag rijden.
Oh.
Ook nog een ding...
Met
personenauto's, we noemden ze straks al, heb je het vaak, hè, tot 5.000, tot 10.000.
Ja.
Wordt een aantal kilometers. Ja, dat heeft te maken met de risico-inschaling.
Ja, want als je natuurlijk meer rijdt...
Ben je vaker op de weg, dus is het een groter risico.
Dus wel belangrijk om hier even...
Om daar goed op te letten. Ja. Ja, en dan,
Hoe weet je dat dan, Edwin? Of iemand veel of weinig rijdt? Stel,
lastig natuurlijk.
Mensen claimen wat na zoveel jaar. Ach, het blijkt toch 20.000 per jaar te zijn in plaats van 10.000.
In ieder geval op je schadeformulier moet er ook het een en ander over gemeld worden. En je hebt natuurlijk een kilometer op je aankoopbon.
Ja, ja bij de APK wordt natuurlijk elk jaar de kilometerstand genoten. Dus hier kom je wel achter. Ja.
Bij vermoeden van fraude zal een verzekeraar daar echt wel wat mee doen. Bij NKC overigens hebben we onbeperkt kilometrage. Dus dat is in ieder geval mooi, hoef je daar niet zorgen over te maken. En woon-werkverkeer is ook toegestaan.
Ja.
Zie je natuurlijk tegenwoordig wel vaker. Dat
gebeurt heel veel. Ja.
Campers worden kleiner, omdat ze dan ook... voor dat soort doeleinden gebruikt worden. Nou, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Camper Podcast. In de show notes zie je de links naar alle besproken onderwerpen.
De Camper Podcast wordt gemaakt door de lieve mensen van Camper. Check de website voor onze toffe ontwerpen of kom een keertje langs.